Beste mensen, welkom bij Piano. Welkom bij dit webinar over versneld aanbesteden en contracteren tijdens de coronacrisis. Fijn dat u allemaal aanwezig bent bij deze presentatie, Heet van de Naald. Ik kan u alvast zeggen dat dit een eerste is van een serie. Een serie die Piano naar buiten gaat brengen om te kijken hoe we van deze coronatijd ook een goede tijd kunnen maken om toch goede opdrachten naar de markt te zetten. Even naar de volgende slide toe. Kijk, welkom dus bij Piano. Het doel van dit webinar is, daar gaan we dadelijk even over praten. De werkwijze van presentatie en vragen zal ik aan u uitleggen. We zijn met veel mensen, dus we moeten even wat regels overgeven. We zullen even vertellen wie wij zijn, Andrea, Ciao en ik. De planning van deze sessie, tot 14:45 ongeveer. En houdt u goed in de gaten, er is ook nazorg bij deze webinar. U kunt veel informatie vinden via de Piano-website en natuurlijk ook via Simmons & Simmons, waar Andrea werkt. Wellicht heeft u het ook al gezien. Er staat een relevant artikel van de hand van Andrea in de Kobo. En daar kunt u ook al heel veel op nalezen. Maar wellicht dat dat artikel ook u naar deze webinar heeft gebracht. Even over het doel van deze presentatie, van dit webinar. Nou, dat is natuurlijk de coronacrisis die ons al meer dan een maand een beetje gegijzeld houdt. Er komt nu heel veel op de openbare diensten op gemeentes, provincies, waterschappen en ook het Rijk af wat er aan de hand is. Maar een van de problemen die er ook is, dat we ook moeten proberen om de bouw en om onze leveranciers voor ons actief te laten blijven en de economie een beetje te laten draaien. En wat dat betreft denk ik dat deze crisis, als we daar goed van gebruik kunnen maken, dat er ook hier en daar win-win situaties zijn. Win-win situaties, omdat het nu natuurlijk heel stil is op de weg en misschien ook wel hele goede mogelijkheden zijn om werkzaamheden uit te voeren of inspecties al versneld naar voren te brengen. Ik begrijp dat daar best wel wat moeilijkheden bij zijn, dat ook heel veel op provincies en gemeentes afkomt en dat er ook te moeilijke thuissituaties zijn, maar toch zijn er ook kansen die we nu moeten benutten, daar krijgen we anders misschien wel spijt van, naderhand. Er zijn ook veel zaken die al gedaan kunnen worden met programmakredieten, onderhoudskredieten. Dus best wel mogelijkheden om werkzaamheden naar voren te trekken. Even over de werkwijze. We hebben nu meer dan 70 deelnemers aan dit verhaal. Ik ga u straks vragen om bij de presentatie van Andrea met de chat vragen te stellen. Ik zal ze in de gaten houden en ik zal ze gebundeld bij Andrea terugleggen, zodat iedereen dat kan volgen. Nou, even vertellen wie wij zijn. Mijn naam is Leon Hombergen. Ik ben civiel ingenieur. Ik woon in Delft en daar gaat deze uitzending nu ook even vandaan. Ik ben in het normale leven werkzaam bij Rijkswaterstaat. En vanuit die functie ben ik ook betrokken bij Piano. Ik ben er ook even gedetacheerd geweest. En ook bijvoorbeeld bij het jaarlijkse Piano-congres organiseer ik altijd wel een workshop om te kijken wat er mogelijk is op het gebied van procurement en contracting. Ik ben ook docent aan de TU Delft, waar ik lesgeef aan masterstudenten over procurement en contracting. En ik ben daarnaast algemeen bestuurslid bij een waterschap. Dus ik weet ook een beetje hoe bestuurlijk dit werkveld in elkaar zit. Andrea, kun jij iets over jezelf vertellen?
Absoluut, dankjewel Leon. In het dagelijks leven ben ik advocaat. Ik ben advocaat bij Simmons & Simmons hier aan de Zuidas. Om binnenlopende kinderen en huisdieren te vermijden, zit ik ook even stiekem op kantoor. En ik hou me vooral bezig met het adviseren van opdrachtgevers en aannemers bij aanbestedingen en bouwprojecten. En hier op deze slide zien jullie een paar voorbeelden. Ook een enkel voorbeeld van wat de artikelen die ik heb geschreven, et cetera. Dus ik vermoei jullie daar verder niet mee. En wat ik hier tijdens deze presentatie ga doen, is ik ga onder andere die kennis die ik heb opgedaan over de afgelopen 12 jaar vanuit onder andere deze bouwprojecten, dus hierin laten landen om jullie vooral met wat praktische tips en tricks op weg te helpen. Ik bedoel, uiteindelijk, ik ben een jurist, de presentatie heeft een hele sterke juridische lading, maar uiteindelijk moet het wel toepasbaar zijn in de praktijk. En dat is ook het doel van het komende uur.
Dankjewel Andrea. Over de werkwijze, we hebben een tweetal invalshoeken voor het verhaal. Eentje is aanbestedingsrechtelijk, 6 invalshoeken daarbij. Tijdens dat stuk van het verhaal doen we even een momentje dat we ook vragen kunnen beantwoorden, dat die binnenkomen. Daarna gaat het contractueel door en op het einde is er natuurlijk ook mogelijkheid dat vragen stellen. En rond 14:15 willen we stoppen. Ik wil ook even een disclaimer inbouwen. Dit is voor ons ook de eerste keer om vanuit thuis een webinar te geven. Dus we doen dat met software die heel mooi uitziet, maar bij ons ook toch wat wennen is. Dus het is maar te hopen dat alles goed gaat. Maar dat is misschien wel tekenend voor deze periode. Dat heeft ook natuurlijk zijn charme om te kijken hoe dit nu gaat. We hebben natuurlijk best wel veel deelnemers, op dit moment 75. En om elkaar een beetje te leren kennen, een beetje af te tasten waar iedereen zit, hebben we ook een vraag. En ik ga kijken of ik die vraag nu kan openen. Dat is een vorm van een poll. Dat is een van de mogelijkheden die deze software geeft. En dat is nu deze vraag aan u. En ja. En ik wil u vragen of u nu uw antwoorden kunt geven aan deze vragen. Dus overweegt u om met uw organisatie om een opdracht te versneld aan de markt te verstrekken. Ik zou het fijn vinden als u daar nu antwoord op kunt gaan geven. Nou, ik zie al dat de helft heeft gestemd. Ik hoop dat de andere, dat mensen ook nog even hun weg vinden om te kijken. Ik geef u nog 10 seconden. Nou, dan ga ik nu de call sluiten en dan ga ik kijken of ik ook de uitslagen met u kan delen. Share results. Kijk, dit is de uitslag. Een aantal mensen doen het al, dat is natuurlijk heel bemoedigend. 15% weet toch niet hoe. Nou, we hopen dat we hen natuurlijk goed op weg kunnen helpen. Maar ook best wel veel die het overwegen of het nu nog niet doen. En dat is toch wel de helft. Nou, dat wordt spannend. We gaan kijken hoe je mee verder gaat. En het is nu natuurlijk aan ons om u te van overtuigen dat er best wel mogelijkheden zijn. Andrea, ik geef het stokje en de cursor aan jou.
Check. Dan moeten we alleen even de poll results weer hiden. En dan komt de presentatie er. Kijk.
Heb je de presentatie in beeld?
Ja, ik heb de presentatie in beeld. En ik probeer op de slides te klikken. Er zit enige vertraging in de snelheid waarmee ik de slides kan bedienen. Leon, ben jij anders alvast naar de volgende slide gaan?
Natuurlijk, dan doen we dat. Alsjeblieft.
Nou, dank. Nou, wat Leon al aangaf, we gaan kijken naar zowel een aantal aanbestedingsrechtelijke als een aantal contractuele invalshoeken. Maar laten we dus eerst beginnen met het aanbestedingsrechtelijke, want daar begint het zeker voor de projecten die nu nog helemaal niet op de markt zitten. Heel praktisch. We komen dus met 6, je zou kunnen zeggen, echt hoofdtopics voor tips en tricks op het aanbestedingsrechtelijke. En de eerste, om direct met de deur in huis te vallen, is nou ja, overweeg het plaatsen van een vooraankondiging. Nou ja, wat is een vooraankondiging? Een vooraankondiging is dus een mededeling, hè, veelal online, waarin je aangeeft dat je van plan bent een bepaald project op de markt te zetten. Het nut daarvan voor jullie als aanbesteder is dat je daarmee, en daar ga ik straks verder op terugkomen, een aantal termijnen behoorlijk kan verkorten. Omdat de markt immers al wist dat iets speelde en zich al kon voorbereiden. Wat uiteindelijk dus over de hele lengte van het project gezien wel kan helpen met het versnellen van de aanbesteding. Vereist is natuurlijk wel dat die vooraankondiging voldoet aan de eisen qua de informatie die je erin moet verstrekken. En dat je minimaal 52 dagen van tevoren voordat je start met de aanbesteding publiceert. Voor de marktpartijen is dit heel erg interessant, omdat zij dan weten dat er bepaald werk zit aan te komen. Dus dan kunnen ze ook voorbereiden, ze kunnen hun tenderteams erop voorbereiden. En dat kan natuurlijk ook helpen uiteindelijk bij het maken van bepaalde investeringsbeslissingen of zelfs het bepalen of jij als bedrijf nog wel geld gaat investeren in bepaalde projecten. Als jij weet dat er een stroom van projecten aan zit te komen. Zeker op het moment dat er sprake is van een project waarvan je zegt van ja, ik heb nog niet alles in kannen en kruiken. Er zijn nog een aantal processen die lopen. Ik weet het niet zeker hoe het gaat uitvallen of dit gaat lukken. Overweeg het juist dan. Het is sowieso goed om zeker in deze tijden wellicht een aantal processen parallel aan elkaar te laten lopen. In plaats van achter elkaar te laten lopen om het dus in te kunnen korten. Maar daar kan zo'n vooraankondiging ook heel erg bij helpen. Nou, de volgende slide die hebben jullie hier al voor jullie. De volgende vraag die je natuurlijk gaat stellen is, zodra je eventueel een vooraankondiging hebt gehad en je start met de aanbesteding, is welke procedure ga je dan kiezen? Nou, elke aanbestedingsrechtelijke procedure, in beginsel, er komt een uitzondering, daar kom ik straks op terug, maar in beginsel, elke procedure die je kan kiezen bij een Europese aanbesteding, heeft minimumtermijnen. Trouwens ook bij nationale aanbestedingen, maar ik begin eens met de Europese aanbestedingen. Nou, de kortste, dat zal jullie niet helemaal verbazen, is de openbare procedure. Die duurt in beginsel minimaal 50 dagen. Met een elektronische aankondiging gaat er 5 vanaf. Als je een elektronische vooraankondiging hebt, zit je ook terug op 29 dagen. En je hebt nog maar 24 dagen als je ook elektronisch inschrijven toestaat. Dus dat betekent in dat geval 24 dagen vanaf het moment dat jij de aankondiging doet, tot het moment dat jij alle inschrijvingen kan ontvangen en wenst te ontvangen. Dat is best wel een korte termijn. De concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap, wettelijke minimumtermijnen zijn ook vrij kort. Want er is alleen maar voor die eerste fase, die inschrijvingsfase, een minimumtermijn. En niet voor die tweede fase daarna. Dus zodra je de inschrijving hebt gehad, de selectiefase hebt gehad. Zodra je de selectiefase hebt gehad, vervolgens de inschrijvingsfase geldt geen minimumtermijn. Neem niet weg dat in de praktijk natuurlijk juist dat soort procedures vaak wel wat meer tijd vergen. Maar het hangt natuurlijk ook vanaf hoe je hem zelf inkleedt. En procedures hoeven niet altijd lang te duren. En daar gaan we ook nog terugkomen als je hem slim insteekt. Wel wil ik er even op voor waken, hè, bij de algemene aanbestedingen, dus niet bij speciale sectoren, mag je natuurlijk niet zomaar deze procedures toepassen. Concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap. Er is wel een bepaalde mate van complexiteit bij het werk nodig. Gaan we naar de volgende slide toe. Vraag ik dat even aan Leon, of jij daar misschien op het knopje kan klikken. Perfect. Nou, andere procedures die wat langer zijn, zijn bijvoorbeeld de niet-openbare procedure. Omdat je daar een minimumtermijn hebt, echt voor de selectiefase en vervolgens een minimumtermijn voor de inschrijvingsfase. Maar in dat geval kan je natuurlijk wel overwegen om te zeggen, van, nou, ik begin toch al met die niet-openbare procedure. Ik begin al met die selectiefase. En parallel aan die selectiefase werk ik verder die tweede fase uit. Om dan op die manier toch sneller door te kunnen lopen. En nou ja, een andere procedure die wat langer is, maar op zich nog steeds noemenswaardig, is de mededingingsprocedure met onderhandeling. Opnieuw, net zoals bij het concurrentiegerichte dialoog, daar gelden voorwaarden voor. Dus je mag hem niet altijd gebruiken. Bij de sociale sectoren is dat weer wat anders. Nou, hè, dit is dus allemaal boven drempel Europese aanbestedingen. Als je onder de drempel bent, bij projecten die alleen maar interessant zijn voor nationale partijen, dus geen grensoverschrijdend belang hebben, ja, dan is de hoeveelheid regels die daarvoor toepassing is veel beperkter. Dat zijn in beginsel alleen maar de aanbestedingsrechtelijke beginselen. Dus een tip anders bij werken, dus het is niet zozeer levering en diensten, maar bij werken, want daar zegt de aanbestedingswet dat je de AOW 2016 moet toepassen. En als je die niet wilt toepassen, moet je dat motiveren. En bij speciale sectoren kan je ook nog denken aan de aanbestedingsreglement nutssectoren. Er staan ook minimumtermijnen in, maar de ARN is vrijwillig, waar je bij de ARW ook minimumtermijnen hebt. Maar als je daarvan afwijkt, dat moet motiveren. Hou er wel rekening mee, ook al heb ik het hier en bij de vorige slide gehad over allerlei minimumtermijnen. Het betekent niet dat een minimumtermijn per se ook proportioneel is. In sommige gevallen, als je uitvraag natuurlijk complexer is, en dat is een van de redenen om, als je snel een project op de markt wil zetten, zo'n aanbesteding vooral niet te complex te maken. Maar als die te complex is, dan kan het hanteren van minimumtermijnen soms niet proportioneel zijn. Nou, ik ga verder niet in op de termijnen zelf. En dan gaan we even naar de volgende slide toe. En dan ga ik jullie direct ook even een handout geven. Want dat staat het systeem ook toe. Als het goed is, hebben jullie een pop-up van dit overzicht. Want Piano heeft namelijk een heel mooi overzicht gemaakt van al deze termijnen en hoe je het kan verkorten en tot welke mate die dan beperkt wordt. Dus ik besteed er verder niet veel tijd aan. Aan dit specifieke punt, maar dan hebben jullie dit. Echt een ongelooflijk nuttig en overzichtelijk stuk. Gaan we naar de volgende slide toe. Nou, we hebben net over een aantal termijnen gehad en een aantal reguliere manieren om hem te verkorten. Er zijn daarnaast dus nog een aantal andere manieren om te kunnen verkorten. Nou, een daarvan is die vooraankondiging. Die hebben we al besproken zojuist. Een andere... ik krijg net door dat het geen pop-up is geweest, maar dat in jullie overzicht dat jullie op jullie scherm hebben, dat daar ergens nu staat aangegeven onder op je handouts dat je deze PDF kan downloaden. Wat ik zei, vooral downloaden. Nou, terug naar deze slide. Die vooraankondiging, dat is dus een manier om de termijnen behoorlijk te verkorten. Nou, als je werkt met elektronisch aanbesteden, mits je aan alle eisen voldoet, kun je verder verkorten en dus bij elektronisch inschrijven ook. Dan zijn er nog twee specifieke situaties die ik hier graag wil benoemen. Ten eerste, als er sprake is van wat we noemen een urgente situatie, en dat is een situatie die niet aan de aanbesteden te wijten is, want als de urgente situatie wel is veroorzaakt door de aanbesteden, ja, dan mag je daar niet achter verschuilen. Maar als je een urgente situatie hebt en die niet toerekenbaar is aan de aanbesteder, dan kan je je procedures nog verder verkorten. En dat kan dan behoorlijk verkort worden. Dat is over een hele strenge norm waar je aan moet doen. En de bewijslast ligt ook echt bij de aanbesteder. Maar dan kun je bijvoorbeeld denken aan de asielzoekerscrisis en de financiële crisis. En zo heeft de Europese Commissie recent gezegd, ook bijvoorbeeld bij de inkoop van bepaalde medische hulpmiddelen die je opeens heel erg nodig hebt gezien de coronacrisis. Nou, dan kan je jezelf de vraag stellen van, goh, nou is dit nu niet, de coronacrisis, is dat niet een urgente situatie in de zin van dat een hoop aannemers zien dat een hoop werk valt en dat we moeten proberen zo snel mogelijk werk naar die markt toe te duwen om hem, om de markt in stand te houden en marktpartijen op een goede manier in leven te houden. Nou ja, dat lijkt me een niet vanzelfsprekend verhaal, misschien zelfs wat lastig. Ik kan me voorstellen dat, en dat is het scenario dat Leon aan het begin ook aanhaakte, van goh, de wegen zijn nu opeens leeg. Ik kan nu opeens werk uitvoeren met veel minder belasting voor stakeholders en omwonenden dan ik anders kon doen. Dat misschien al een kansrijker argument zou zijn. Maar of dat het geval is, dat is nog maar een gegeven, want dit is echt een nieuwe situatie waar we ons in bevinden. De overtreffende trap. En dat is wat je nu bijvoorbeeld heel erg veel ziet bij de aankoop van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen, is het doorlopen van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. 1-op-1 onderhandelen, 1-op-1 gunnen. Dat is in het geval van dwingende spoed. En in dat geval moet je te maken hebben met dus een situatie van dwingende spoed, het gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij er een relatie bestaat, een causaal verband bestaat tussen enerzijds die gebeurtenis en anderzijds die urgente situatie die zo urgent is dat je niet kan wachten op die termijnen. Dat je gewoon sneller moet handelen dan de kortste termijnen die er zijn. Nou, denk hier aan overstromingen, aardbevingen en, zo heeft de Europese Commissie gezegd, ook bijvoorbeeld de aankoop van mondkapjes. Gaan we door naar de volgende slide, want we hebben het genoeg gehad over de termijnen. Kijk, een andere knop waar je aan kan draaien, de tweede knop, hè, ik ga dus 6 knoppen geven, het is de tweede knop, is hoe richt je die aanbesteding in? Hoe richt je die in, vanuit het oogpunt van corona, dat je zo snel mogelijk zo'n project op de markt kan zetten? Nou, wat ik in dat soort kaders altijd graag doe, is even een stap terug. Wat wil jij eigenlijk? Nou, bij heel veel projecten, zeker in de bouw, en ik zie dat veel van onze attendees heel erg gericht zijn ook op werken, gaat het om dat je een partner vindt. Een partij vindt waarin jij het volste vertrouwen hebt dat die het werk kan doen en het werk kan doen conform wat jij verwacht. Nou, wat we zien in de praktijk is dat omdat je die wens hebt en je wil weten wat je krijgt, je wil niet voor verrassingen komen te staan, zien we dat veel aanbesteders vaak vragen om oplossingen die al heel erg ver zijn uitgewerkt. Ik bedoel, waarom een plan van aanpak vragen als je ook een ver bevorderd uitgewerkt ontwerp bijvoorbeeld kan vragen? Nou, dat is op zich logisch vanuit de behoefte om zekerheid te hebben. Maar ja, de impact is dat je dus lange doorlooptijd hebt, hoge tenderkosten aan beide kanten en nou ja, nu, maar ook op andere momenten, het risico heb dat partijen zeggen van ja, ik zie hier geen brood in de pan, want de win is zo klein, hè, het kost me zoveel geld, ik doe niet mee of ik haak af. Nou, ik zie de slides opeens, oh kijk, hij is weer terug. En dan is de vraag, zeker nu, als je nu snel een project op de markt wil zetten, is deze wellicht standaard wijze van het op de markt zetten van een project, is dat handig? Werkt dat? Zeker in tijden van corona. Nou, dat is de vraag die ik kan stellen. Dus op de volgende slide een paar alternatieven en oplossingen, gedachtenroute om jullie aan het denken te zetten. Nou, eerst een aantal algemene opmerkingen, voor ik even een aantal specifieke punten in. Ten eerste, beperk je echt tot wat nodig is. Dus alles wat niet nodig is, qua eisen, qua documenten die moeten worden ingediend, et cetera, gooi dat eruit. Want dat creëert alleen maar aan beide kanten meer werk en daarmee meer tijd en meer kosten. Bij elke eis die je stelt, denk dus ook na wat de impact is qua administratie, kosten en tijd. En ik ga je voorbeelden weer geven. En, nou ja, het klinkt misschien wat cryptisch zoals je erop schreef, maar beschouw alle kenmerken als één geheel. Wat ik regelmatig zie in de praktijk is dat zo'n aanbestedingsleidraad met alle eisen wordt opgesteld door alle verschillende wensen van de verschillende afdelingen bij elkaar samen te voegen. Waardoor het stuk niet meer vanuit één bril en één perspectief is geschreven, maar eigenlijk een verzameling is van allerlei eisen. Nou, zodra je die verzameling hebt van allerlei eisen, bekijk het geheel nog eens vanuit één bril en toets wat echt nodig is of waar dubbelingen in zitten of waar wat overbodig is. Gaan we naar de volgende slide toe. Nou ja, denk wat dat betreft ook erg goed na over de omvang van de opdracht. Kijk, één ding weet op dit moment met corona. Welke veiligheidseisen bijvoorbeeld gelden op het gebied van bouwwerkzaamheden? Er is nu een protocol. Dat is recent geüpdate. Het is niet onwaarschijnlijk dat dat misschien de komende tijd nog vaker aangepast gaat worden. Dat er misschien andere veiligheidsmaatregelen komen, et cetera. Je weet niet wat er gaat komen. Dus zoek die flexibiliteit. Zoek die flexibiliteit in dat soort eisen. Maar ook bijvoorbeeld in oplossingen. Als je nu ziet, van, goh, ik heb hier een vrij lege weg. Nou, daar kun je op verschillende manieren gebruik van maken. Wil je die oplossing nu al invullen? Of zeg je van, nou ja, ik weet dat ik het nu nog niet exact weet. Ik neem in ieder geval in mijn aanbesteding mee dat er verschillende mogelijke oplossingen zijn. En dan heb je in ieder geval alvast die flexibiliteit ingepakt. Dan heb je jezelf niet aan maar één oplossing gecommitteerd. Nou, hetzelfde met processen die je parallel kan laten lopen. Denk aan bestuursrechtelijke processen. Die kan je voorafgaand aan de aanbesteding doen. Kun je misschien voor een deel parallel eraan laten lopen. Et cetera. Een van mijn hele praktische andere is, wees je ervan bewust dat mensen vanuit huis werken. Ook inschrijvers werken van huis. Ook hun kenmerkteams, juridische afdelingen die kijken naar de leidraden, et cetera, die werken allemaal vanuit huis. Dus op het moment dat er een fout of een foutje zit in een inschrijving, geef van tevoren al aan dat je ruimte biedt voor herstel. Want fouten maak je nou eenmaal een stuk sneller als je thuis werkt, met wellicht kinderen om je heen, et cetera, dan wanneer je strak in je eigen kamertje, met je collega's in de buurt, met net wat makkelijkere omgeving, kan werken. Dus sta die menselijkheid daarin toe. Iets wat ik ook steeds vaker zie gebeuren, is dat vragen heel vroegtijdig in aanbestedingen allemaal gesteld moeten worden. En op het moment dat de mensen voortschrijdend inzicht hebben, et cetera, of pas later iets opmerken, kunnen die vragen opeens niet meer gesteld worden. Want dan is de nodige van inlichting in termijn al beëindigd. Verleng dat. En geef natuurlijk aan de andere kant zelf die vraag op tijd, zodat die inschrijver er nog mee aan de hand kan, aan de hand kan gaan. En daarnaast, nou ja, online tools, dat zullen jullie wellicht voor een grote rol weten. Dit is eigenlijk ook een voorbeeld ervan. Er zijn zoveel tools op dit moment, waardoor aanbestedingen best wel heel erg goed online kunnen verlopen. En dan zou je altijd nog kunnen overwegen, daar waar het echt nodig is om elkaar face-to-face te zien in het kader van aanbesteding, dat je dat in een veel kleiner comité doet en natuurlijk met die relevante afstanden, et cetera, et cetera. Maar dan kun je beperken tot wat strikt noodzakelijk is. Dan vraag ik aan Leon of hij misschien twee slides weer verder kan gaan. Deze hebben we al gehad en die hebben we ook al gehad net. Nou ja, dan even concretiserend ten aanzien van een aantal eisen. Hè, wederom, welke eisen zijn echt belangrijk? moment dat je eisen zo stelt, zeker selectie-eisen zo stelt, dat je alleen maar inschrijvers overhoudt waarvan je per definitie het vertrouwen hebt dat zij het werk kunnen uitvoeren, is het dan nog nodig dat je van hen een volledig uitgewerkt ontwerp verlangt of ontwerpproducten verlangt? Of dat je dan kan zeggen van, nou ja, ik heb in ieder geval vertrouwen erin dat jullie dit allemaal kunnen doen. En dan ga ik die uitwerking vervolgens doen in de fase daarna. Dan beperk je namelijk de impact en de duur ook van een aanbesteding. Hetzelfde ook met competenties en referenties. Hoeveel heb je nodig? Zeker in deze tijden. Wat voor documenten moet de marktpartij echt aanleveren? Wetende dat het verkrijgen van sommige documenten ook weer medewerking vereist van weer andere partijen. Sommige documenten fysiek moeten worden aangevraagd, et cetera. Het creëert allemaal extra hobbels en lagen die misschien niet nodig zijn. Om ook een concreet voorbeeld te geven, houdbaarheidstermijn. De aanbestedingswet zegt dat je nog kan beroepen op een referentie. Als die in het begin op 5 jaar oud is, max, hè, nadat je het werk verricht hebt. Maar in sommige gevallen, als dat nodig is om een afdoende medingsniveau te krijgen, kun je zeggen, niet 5 jaar, maar 6 jaar, 7 jaar, et cetera. En dat maakt het misschien ook wel makkelijker voor partijen om mee te kunnen doen. En hoeven ze niet terug naar allerlei opdrachtgevers waar ze misschien nog geen referentie in hebben, maar dan kunnen ze pakken wat op de plank ligt. En dan maakt het weer makkelijker om sneller een inschrijving te doen. Nou ja, en in het kader van de twee-fase aanbesteding, dus niet openbare procedure, et cetera, wat je kan overwegen, is om al tijdens je selectiefase wel al inzicht te geven in wat je daarna gaat verlangen tijdens de fase die erop volgt. Gaan we naar de volgende slide. Nou, kijk naar de gunningscriteria. Kwaliteit, prijs. Kwaliteit komt zo terug. Ik begin even met prijs. Prijs heeft altijd een rol. Dus laat ik dat even voorop stellen. Het is niet mogelijk om een aanbesteding te hebben zonder enig element prijs. Maar prijs kan natuurlijk ook zijn een maximaal budget of open boek, et cetera. Dus daar is heel wat flexibiliteit in mogelijk. Maar dat is verder een ander onderwerp. Maar in deze tijden, wat zien wij op dit moment tijdens corona? De hoeveelheid omzetten, de winsten van aannemers die staan onder druk, et cetera. Nou, wat hebben we geleerd tijdens de vorige crisis? Wat werkt niet voor zo'n sector, wat werkt niet voor die branche, is als je die race to the bottom nog eens stimuleert door heel erg te kijken naar prijs. Dus als je al iets doet, probeer als dat kan de sturende kracht van prijs bij je gunning te beperken. En zie erop toe dat de inschrijvers, als ze winnen, ook wel echt een acceptabele winst maken. Want je wil niet hebben dat jij een opdrachtnemer hebt die verlies leidt. Om heel veel redenen niet, maar juist nu niet. Als je doel ook is om de markt te helpen, zorg gewoon dat er een marktconforme winst tegenover staat. Dat er een winst tegenover staat. Want zo help je die partijen. En wederom, ook bij de gunningen, welke documenten verlang je allemaal als onderdeel van de inschrijving? Is dat echt allemaal nodig of niet? En wat ik daarbij nog even wil toevoegen is het volgende. Het opstellen van sommige documenten is dermate complex dat het teamwork is. Dat je echt met verschillende disciplines bij elkaar moet zitten. Nou, als er nou iets is waar we op dit moment waakzaam voor zijn, is dat je met grote groepen mensen bij elkaar komt. Als jij in jouw uitvraag zulke eisen stelt waardoor grote teams van mensen bij elkaar moeten komen fysiek om echt iets voor elkaar te krijgen, ja, dat werkt dus niet lekker. Dat is dus op dit moment juist niet handig. Dus denk daar ook over na bij elk van die documenten die jij vraagt als onderdeel van de inschrijving. Hoe kunnen ze het opstellen? Kan dat digitaal gebeuren? Of is het nodig dat ze allemaal in dezelfde kamer zitten? Want dat is niet per se wenselijk. Nou, daarnaast, hè, ik gaf net al een hint erop. Een aantal van die eisen, een aantal van de dingen die je misschien tijdens een aanbesteding zou willen weten, die kun je ook in het contract plaatsen. Dus als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik wil toch wel eerst een gevoel krijgen bij de ontwerpoplossing die je mij gaat aanbieden. Nou, dat kun je vaak tijdens de aanbesteding. Daar staat vaak geen of een beperkte mate van rekening en tekenvoering tegenover. Dus dat is allemaal gewoon out-of-pocket costs voor de inschrijvers. Of je kan zeggen, nou, ik kies een partij waarvan ik denk van nou, die kan het sowieso goed. En dan loop ik dat proces samen met hem. Dus dan is het contractueel geregeld dat hij mij laat zien welke route hij opgaat, voordat hij die route opgaat. En dan hou ik daar invloed op. Maar dan krijgt hij er al wel voor vergoed. Dus dat is een voorbeeld van een eis die je tijdens de aanbesteding kan stellen, die ook eigenlijk in het contract kan zetten. He, of liever gezegd, wil je dus echt een uitgewerkt ontwerp? Of zet je een stapje terug? Nou, een projectvisie is ook goed. Of ga je dus echt nog een stap verder en zeg je, nee, ik wil vooral jouw visie hebben op hoe jij dit ontwerp- en uitvoeringsproces met mij als aanbesteder gaat doorlopen. En hoe je dat dan doorloopt, dat is wat je dan gezamenlijk doet. Maar dan hoeft die inschrijver dat in ieder geval niet te doen tijdens de aanbesteding. Nou, dat bespaart je tijd, dat bespaart je kosten en dat werkt nou net een stuk beter in deze crisis. Nou, wederom, hè, presentatie, bewijsmiddelen. Zoals jullie nu zien, presentaties kun je ook digitaal doen. En ook hier, hoe complexer je die gunningscriteria maakt, hoe lastiger het wordt om in te schrijven. Laten wij naar de volgende slide gaan. Zeker in deze tijd, waarbij het toch een lastige tijd is, geldt altijd maar nu in het bijzonder. Wanneer jij volgens als aanbesteder die voorlopige gunningsbeslissing opstelt, doe dat uitgebreid. Doe dat goed gemotiveerd, juist nu. Want als dat goed gemotiveerd is, dan helpt dat de marktpartij om dat te kunnen accepteren. Of in ieder geval een besluit te kunnen nemen wat hij ervan vindt. Het doet ook recht aan de moeite die hij heeft gedaan. Het deel van de korte dingen die je ziet opkomen naar aanleiding van aanbestedingen komt juist doordat gunningsbeslissingen zo beperkt zijn. En dat er eigenlijk helemaal geen informatie in zit en dat eigenlijk de beslissing van de aanbesteden niet toetsbaar is. Maar ja, het is zonde om in zo'n geval te moeten kort gedingen, want zeker in deze tijden, dat gaat dus natuurlijk lastiger en dat is wat dat betreft niet per se de meest kostenefficiënte uitgave die je kan doen. Dus beperk die noodzaak van een kort geding en geef een uitgebreide, goede, degelijke gunningsbeslissing. Het helpt ook de aanbesteden zelf, zo is mijn ervaring, want op het moment dat je iets op papier moet zetten, dan denk je er nog veel beter over na, dan toets je dat veel beter binnen de groep, et cetera. En dan komt daar vaak een besluit uit wat nog een stuk gedegener is dan wanneer je dat niet zou doen. En ook hier, denk na over de bewijsmiddelen die jij wil hebben als voorlopige gunning is geweest en je richting definitieve gunning gaat. Wat is allemaal nodig om ook echt het contract te kunnen sluiten? Nou, gaan we naar de volgende slide. Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Kijk, dingen die niet nodig zijn, gezien het doel dat je hebt, vraag je dus ook niet. Zeker niet op dit moment. Natuurlijk, dubbel gestikt is beter. Hè? Dat is een typische advocatenopmerking. Maar in dit geval, die dubbel gestiktheid, die gaat wel ten koste van inschrijvers. Juist nu. En één aspect waar ik in het bijzonder even op wil aanhaken en van wil meegeven om dat vlak redelijkheid te betrachten richting inschrijvers, is die gestanddoeningstermijn. Ik zie gestanddoeningstermijnen steeds langer worden. En ik heb dat verder niet op een goede manier getoetst, maar wat ik in mijn eigen praktijk zie, is dat die termijnen steeds langer lijken te worden. En zeker in deze tijd, het is steeds lastiger juist om te kunnen bepalen wat nou exact jouw kosten zijn, en zeker over een langere termijn. Dus is dat nou echt nodig, of kan je dit ook op een andere manier oplossen, of moet je accepteren dat je dat dan maar niet oplost? En bij elk van die dingen, hou in de gaten wat is proportioneel, wat is redelijk gezien het belang. Gaan wij naar de volgende slide, met nog een aantal algemene opmerkingen ten aanzien van de inrichting van de aanbesteding. Elk van die punten die ik net noemde, dat vergt ook hoe dan ook goede voorbereiding, of liever gezegd in ieder geval een bewuste overweging. Dus ik zou zeker willen zeggen, pak niet gewoon de leidraad van de vorige aanbesteding uit de kast en kopieer die en schrijf er een nieuw jaartal op. Nee, denk bij elk van de punten nog eens na, is dit nou echt nodig tijdens deze coronacrisis? En zeker nu zou ik zeggen, ook als je normaal niet misschien zou zeggen, van ja, wij doen niet aan een reken- en tekenvergoeding. Je echte vergoeding is dat je de kans hebt op een project. Overweeg dat nu wel. Die tenderkosten, dat is gewoon een pure cash-out. Daar komt niks voor terug als een partij niet wint. En overweeg ook een reken- en tekenvergoeding als jij die aanbesteding tussentijds stopt. Want dat is een opmerking die heb ik niet gemaakt. Maar mocht je denken van ja, ik wil wel een aanbesteding opzetten, maar ik heb niet alles in kannen en kruiken. Je kan natuurlijk altijd een aanbesteding tussentijds beëindigen. Nou, bottom line hè, is natuurlijk, hou je aan de wet, hou je aan de aanbestedingswet, maar vooral ook overweeg die aanbestedingsrechtelijke beginselen, hè, gelijkheid, non-discriminatie, transparantie, maar in het bijzonder proportionaliteit. En daarin moet je zeker ook de huidige omstandigheden meewegen. Dus als ik nog even een paar laatste, op de volgende slide, wat minder juridische algemene opmerkingen plaats. Als jij je procedure goed inricht, goed uitvoert, dan verminder jij daarmee de kans op procedures behoorlijk. En als er maar één ding is wat aanbestedingen vertraagt, zijn de procedures. Wees dus kritisch op de noodzakelijkheid van alle kenmerken van je aanbesteding. En, nou ja, ik dacht, ik heb hem even heel bouw erin gezet. Weet dat veel marktpartijen thuiswerken, ook gillende kinderen hebben, want ze zijn allemaal niet naar school. Kleine laptops hebben en, nou ja, nogal shitty wifi. Ik geef hem even over aan Leon om te kijken of er nog wat tussentijdse vragen zijn.
Ja, kijk, daar ben ik. Ik heb het de hele tijd gevolgd. Ja, er zijn best wel veel vragen binnengekomen. En dat is ook geen verwondering, want we hebben meer dan 85, 86, 87 mensen die het volgen. Dus dat zijn er heel veel. Maar als ik een paar vragen er even uitselecteer. Één vraag bijvoorbeeld die binnenkwam, is of de laagste prijs niet gewoon ook betekent dat we veel sneller kunnen gunnen. En dat dat veel eenvoudiger is. Dus ja, over dat ingaan op die laagste prijs, is het niet simpeler om gewoon daarvan gebruik te maken, ondanks de race to the bottom?
Ja en nee. Kijk, het lijkt ook waarschijnlijk natuurlijk het makkelijkste, maar vergeet niet, het calculeren van die laagste prijs aan de kant van de inschrijver vergt wel weer de nodige tijd. Zeker als het risicoprofiel van zo'n project stevig is. Hè, op het moment dat het project vrij simpel is, er weinig risico's liggen bij de marktkant en het nou ja, vrij regulier werk is, dan leent dat zich er een stuk beter voor. Op het moment dat je natuurlijk te maken hebt met complexere projecten, denk echt aan die binnenstedelijke infrastructuurprojecten, waar je hoe dan ook te maken hebt met verkeersstromen, daar zit dat natuurlijk een stuk lastiger. En dan kun je juist bijvoorbeeld veel sneller, ook heel kort, aanbesteding inrichten door puur te kijken naar dat soort samenwerkingsplannen. Kan ook vrij snel. En dat je bijvoorbeeld een prijzenstaartje vraagt, een urenstaartje, een uurtarieven, open boek, et cetera. En dat je op die manier, al dan niet nog een budget erbij, maximaal budget, ook een vrij snel de markt kan zetten. Dus een afweging.
En nog een tweede vraag die binnen is gekomen. Ik roep ook iedereen op om even via de chat vragen te stellen. Want dan maken we het ook wat dynamisch. Dan kunnen we ook zien waar de vragen werkelijk zitten. En dat gaat over het herstel van fouten. En iemand vraagt van nou, het herstel van fouten, dat kan toch, bedoel je toch met name op administratieve zijde. Hè? Dus echte inhoudelijke fouten, daar zal het niet zo bedoeld op zijn. Maar meer de kleine ja, administratieve dingen die ook in orde moeten zijn. Die in deze tijd zo makkelijk fout kunnen gaan.
Eens, daar gaat, dat is ook een heel belangrijk deel. Kijk, natuurlijk, inhoud moet goed zijn, maar als iemand per ongeluk, nou ja, weet ik, de paragraaf een bepaalde pagina heeft vergeten te zetten, omdat hij, nou ja, met zijn software aan het klooien is, is dat niet zo zonde. En wat het lastige is, is op het moment dat je in je aanbestedingsleidraad daar heel erg geen aandacht aan biedt, dan wordt het lastig om herstel toe te staan. Terwijl als je juist in je aanbestedingsleidraad aandacht aan biedt en zet naar dit soort type fouten, daar krijg je nog een periode van bijvoorbeeld 2 dagen, 5 dagen voor om te herstellen. Dan weet iedereen wat het kader is. En dan heb je daar vervolgens ook geen discussie over. Want dat zie ik in de praktijk vaak. Dat er niks in de leidraad staat. Of het is vaag wat er in de leidraad staat. En dan is er opeens die discussie. Van ja, mag je dan herstellen of niet? Nou ja, als tegen de tijd dat je dat aan een advocaat hebt gevraagd, ben je ook weer zoveel dagen verder.
Ja, dus transparantie op dat moment is natuurlijk van essentieel belang. Ja, en dan nog een vraag of de standaard aanbestedingstermijnen echt makkelijk ingekort kunnen worden. Kun je daar nog even kort op reflecteren?
hangt natuurlijk van de reden waarom je makkelijk wil inkorten. Kijk, dit aspect met die elektronisch aanbesteden, elektronische aankondiging, elektronisch indienen, dat zien we al zo vaak gebeuren. Dat is behoorlijk makkelijk. Als het gaat om het aspect de urgente situatie, dat je echt zegt, nou, ik heb van een procedure van normaal te 50 dagen met openbare procedure tot naar uit mijn hoofd 15 dagen, daar moet je wel die argumentatie voor op orde hebben. En die moet je ook wel echt op papier kunnen zetten. En dat vergt gewoon meer.
Maar het kan dus wel.
Ja.
Ja, het kan dus wel. Oké, ik stel voor dat we doorgaan naar de tweede helft van je verhaal. Dankjewel.
Yes. Ja. Nou, naar de volgende slide. Kijk, nou, inrichting van het contract. Hè. Net hebben we de aanbestedingsprocedure zelf. De aanbesteding wordt gevolgd door het contract. Nou, nadenkend over het contract. Nou ja, het begint natuurlijk allemaal bij het bepalen van het voorwerp van het contract. En wederom, ik zei het net ook al, hè, wat stop je in de aanbesteding, wat stop je in het contract? Je zou kunnen zeggen dat op sommige punten communicerende vaten zijn. Maak daar gebruik van. Hè, wat ik eerder aangaf, als jouw doel is om controle en inspraak te hebben op ontwerpoplossingen, andere soorten oplossingen, nou ja, denk dan aan een bouwteamachtige samenwerking. Dan duw je het naar de contractuele fase, scheelt u al die tijd, want dat hoef je dus niet voor te bereiden tijdens de aanbesteding. Dan hoor ik soms wel eens de vraag van, ja, weet je, ik snap het allemaal, maar ja, wat als ik nou zelf als aanbesteder, nou ja, achteraf dan toch een fout maak, ik eigenlijk het allemaal te snel heb opgestart, want ik dacht, ik wil wat goeds doen, dus ik ga ervoor, maar ja, dan blijkt ik ook wat dingen over het hoofd te hebben gezien. Nou ja, enerzijds, hè, dat is meer aanbestedingsrechtelijk. Het beginsel van contractvrijheid geldt ook voor aanbesteders. Dus je kan altijd nog die stekker eruit trekken, totdat je contract getekend hebt. Nou, mocht je contract getekend hebben en dan toch denken van, ja, ik heb er niet helemaal lekker over nagedacht. Of ik heb deze samenwerking wel gegund, maar eigenlijk loopt die niet helemaal lekker met deze partij. Want ik dacht, ik til dingen uit de aanbestedingsstructie in het contract. Nou ja, zorg dan voor tussentijdse ontbindingsmogelijkheden. Een knip, opzetmogelijkheden, et cetera. Dan weten partijen over en weer waar ze contractueel aan toe zijn en wanneer ze van elkaar afkomen kunnen. Denk ook na aan flexibiliteit. Dat is dat voorwerp van de opdracht. Is de weg 5 kilometer, 10 kilometer, weet je het niet exact, wil je gewoon kijken wat je nog mee kan nemen op basis van bijvoorbeeld stakeholders en andere overwegingen. Geef dat dan aan tijdens de aanbesteding en in het contract. Het kan dit zijn, het kan dat zijn en op basis van de volgende aspecten bepaal het een of het ander. Dan creëer je al heel veel vrijheid. En die vrijheid is ook een stukje groter, maar daar komen we nog op terug, als je kijkt naar alles wat nog additioneel gewijzigd kan worden. Dus je maakt die flexibiliteit, die breid je uit. En als je toch besluit om niet met elkaar door te willen, nou ja, koop die opdrachtnemer netjes af. Die heeft ook tijd erin gestopt, et cetera. Behalve als het natuurlijk heeft gepresteerd, moet er een faire vergoeding tegenover staan. Gaan we naar de volgende slide. Nou, om een paar praktische voorbeelden te geven, hè, waar je nou echt die flexibiliteit in moet zoeken, is bijvoorbeeld die veiligheidseisen. Dat gaat veranderen, dat bijna zeker. Weet je, daar hou er rekening mee, dat gaat veranderen. Dus op het moment dat je dat soort risico's bij de markt legt en zegt van, ja, jij bent verantwoordelijk voor alle gewijzigde veiligheidseisen en je hebt je altijd maar te voldoen aan de normen die dan gelden, ja, dat is niet te overzien. Dat is door jou als aanbesteden niet te overzien, door de markt betaalt helemaal niet. Dus leg het niet bij die markt neer. Ook qua termijnen, qua planning. He, zoek die flexibiliteit. Ga niet direct naar vertragingsboetes, et cetera, maar gun herstelperiodes, et cetera. En overweeg wellicht om toch terug te gaan naar het concept van werkbare dagen. Niet zozeer een strakke einddatum, maar dus daarmee om te gaan. En dat je ook aangeeft, ja, op het moment dat jij door ziekte, door corona, jouw team geveld is, ja, dat is nog geen werkbare dag, ik ben daar flexibel in. Of dat je zegt, in dat geval mag jij je beroep op overmacht, et cetera. Denk ook na om contracten wellicht wat langduriger te maken. Dus niet alleen met de bouw, maar ook uitvoering en misschien zelfs de sloop. Hè? Want dat aspect van duurzaamheid en circulariteit, dat blijft belangrijk. En langdurige contracten geven aannemers gedurende een langere periode zekerheid. En dat helpt hen zeker in deze tijden. Verder kan je ook overwegen om te werken met aanbetalingen. Vaak zie je toch nog steeds, werk begint en aannemer krijgt pas betaald naarmate die werk verricht heeft. Nou ja, misschien moet je naar voren trekken. Eerst betalen en dan gaat die werk verrichten. Dat helpt qua cashflow enorm. Hetzelfde, en dat doen al veel partijen, geven aan daarmee aan de slag te gaan. Dat is echt fantastisch. Verkort die betalingstermijnen. En als het gaat om vragen zoals bankgaranties, consumentengaranties, hè, vaak zien we op één stapeling en dit en dat en dat. Nou ja, wat heb je nou echt nodig? Ook als je goed nadenkt over een betalingsstructuur. En ten aanzien van meerwerk, zorg ervoor dat die procedures zo eenvoudig mogelijk zijn. Dat van tevoren duidelijk is welk formuliertje ingevuld moet worden en dat het snel verwerkt wordt. Gaan we naar de volgende slide. Wat je namelijk ook kan overwegen is, ja, ik wil niet zozeer een nieuwe aanbesteding opstarten, maar ik heb al een aanbesteding die loopt. Hoe kan ik die dan uitbreiden? Nou, dat is iets wat je kan overwegen. Hangt natuurlijk wel vanaf of dat mag, hoe ver je bent in de aanbestedingsprocedure. Als je helemaal aan het eind bent, ja, dan wordt dat een stuk lastiger. Als je aan het begin bent, is er veel meer flexibiliteit. Ik zie trouwens nu, Leon, dat in ieder geval voor mij is dat de sheets zijn verdwenen. Maar ik ga in ieder geval even door op de sheets waar ik het net over had. De type aanbestedingsprocedure. Op het moment dat het een openbare procedure is en je wijkt zich vast, nou ja, dan is dat voor iedereen nog kenbaar. Maar op het moment dat je natuurlijk een deel van de inschrijvers of gegadigden in dat geval al hebt laten afvallen en je past je procedure dan nog enorm aan, ja, dan wordt het al een stuk lastiger voor partijen die dus afgevallen zijn. En natuurlijk is wat je in de leidraad zet ook relevant. Dus op het moment dat je in die leidraad al die flexibiliteit zoekt, creëer je ook voor jezelf meer flexibiliteit. En ik ga er straks veel meer op terugkomen. Maar ook hier geldt dat leerstuk van de wezenlijke wijziging. Dus ook hier is die zorgvuldigheid noodzakelijk. Nou, we zijn alweer twee slides verder. De contractuele invalshoeken. Want die route kun je namelijk ook bepalen. Hè? Het is een situatie.
Andrea, bij welke slide ben je nu? Welk nummer ben je?
Deze, die is perfect.
Dank je.
We hadden het over de aanbesteding. Hoe zet je snel een nieuwe aanbesteding op de markt? Nou, een manier om een project sneller uit te rollen is dat je aanhaakt bij een bestaande aanbesteding. Een andere manier om een project snel uitgevoerd te krijgen is dat je zegt, nou, ik heb een contract en ik hang hem eronder. Dus ik ga een bestaand contract bijvoorbeeld uitbreiden. Of in het geval van een raamovereenkomst maak ik daar sneller gebruik van. Nou, de mogelijkheden die daarvoor gelden staan in de aanbestedingswet geschreven. Dat zijn er nogal wat. En ik heb er zes gepakt die in het licht van corona in het bijzonder relevant zijn. Leon, mag ik de volgende slide? Dat is de nog eentje terug, nog graag naar 31. Nou, dat zijn dus zes van de wezenlijke wijzigingssituaties, liever gezegd zes situaties die niet kwalificeren als een wezenlijke wijziging en dus zijn toegestaan. Nou, op het moment dat het bedrag van jouw uitbreiding laag is, vrij laag, namelijk lager dan de aanbestedingsdrempels en, nou, in geval van werken, maximaal 15% is van de waarde van de oorspronkelijke opdracht en de aard van de opdracht niet wijzigt, dan mag dat. Dus wat we bedoelen met de aard van de opdracht is bijvoorbeeld, nou ja, je had besteld een kantoorgebouw en je wil er een nucleaire centrale naast hebben. Dat wijzigt de aard van de opdracht. Dat haal je waarschijnlijk ook niet onder de aanbestedingsdrempel, maar hij valt af op beide aspecten. Een tweede mogelijkheid is als de aanbestedingsstukken, en hier is opnieuw die noodzaak voor flexibiliteit, maar als je in de aanbestedingsstukken duidelijk hebt aangegeven dat er een herzieningsclausule of een optie is, en die nauwkeurig en ondubbelzinnig is opgeschreven, dus je echt al nadenkt over de toekomst van in deze gevallen wil ik hem misschien wel uitbreiden tot dit en dit en dit. Nou, dan heb je ook hem te pakken en dan kun je ook doorgaan. Ga ik naar de volgende slide. Nou, in het geval van werk, dienst of levering, als die noodzakelijk zijn geworden, weliswaar niet in de oorspronkelijke stukken stonden, maar in dit geval een verandering van de opdrachtnemer om economische of technische redenen niet mogelijk is. Dat zie je in het bijzonder bij software heel vaak, of bij een installatie die je hebt gekocht waar je nog een add-on voor nodig hebt. En dat als je de opdrachtnemer zou wijzigen, dit tot aanzienlijk ongemak of kostenstijgingen zou leiden en de uitbreiding maximaal 50% van de oorspronkelijke opdracht, dan mag je ook één op één gunnen, of liever gezegd onder het contract zetten. Let wel, in dit geval moet je wel een aankondiging doen, zodat de markt het weet en het kan toetsen. En vanzelfsprekend, je mag hier geen gebruik van maken als je enige doel is om het aanbestedingsrecht en je aanbestedingsplicht te omzeilen. Ja, slide 33. Op het moment dat de uitbreiding noodzakelijk is en het gevolg is van omstandigheden die jou als zorgvuldig handelend aanbesteding niet kon voorzien, en opnieuw de algemene aard van de opdracht niet wijzigt, en opnieuw die 50% niet overschreden wordt, dan kun je ook doorgaan. Wederom ook een aankondiging. En je mag hem niet misbruiken. Maar ook dit geeft best wel wat ruimte. Dan gaan we naar de volgende. Nou ja, de situatie. En dit is dus echt pressetekst. Dit is pressetekst gecodificeerd. Als de uitbreiding, ongeacht de waarde ervan, niet wezenlijk is. En het is niet wezenlijk als het uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, het speelveld niet verandert. Waar geen andere partijen geïnteresseerd zouden zijn in het project. Geen andere partij had gewonnen als dat bekend was geweest. Het economisch evenwicht ten gunste van de opdrachtnemer wordt veranderd. Dus je kan niet zeggen van, nou ja, ik had ooit de aansprakelijkheid van 100% van de waarde van het contract. En daar maak ik nu maar van 0%. Ja, dan wijs je het ten gunste van de opdrachtnemer. En toepassingsgebied van de opdracht niet aanzienlijk verruimd wordt. Dit is heel erg casuïstisch, of je hierachter kan beroepen, hierop kan beroepen. Dus hier geldt, het is echt een zorgvuldige toets nodig. En of het lukt of niet, hangt natuurlijk heel erg af van de omstandigheden van het geval. Maar deze elementen zijn zeker de moeite waard om te onderzoeken. Als je denkt van, goh, ik heb nu net een project en heb misschien al wat meekoppelkansen. Laat ik hier maar gewoon mee aan de slag gaan. Ga ik naar de volgende slide. Dit is een beetje atypisch. Ik heb hem nu gezet onder het kopje uitbreiding bestaand contract. De puristen zouden ook kunnen zeggen, ja, maar dit is helemaal geen contractuele oplossing. Het is een aanbestedingsrechtelijke oplossing. Ik heb in ieder geval echt aan het begin van de presentatie al aangekondigd. Maar je kan een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging doorlopen. Dus dat is één op één. Als jij aanvullende leveringen nodig hebt in verband met een gedeeltelijke vernieuwing van de levering of installaties, of de bestaande leveringen en installaties uitgebreid moeten worden en het kiezen van een andere leverancier uiteindelijk technisch gezien onevenredig lastig zou zijn, of technisch gezien tijdens gebruik en onderhoud heel moeilijk zou worden. Dat zie je opnieuw bijvoorbeeld heel erg veel bij installaties. Waar je gewoon niet met verschillende producten kan werken in sommige gevallen. En de looptijd moet beperkt zijn. Nou, in dit geval kan je één op één gunnen. Dit zijn eventjes op dit moment de slides die ik had voordat we weer naar het volgende blokje toe gaan met de vragen. Ik geef het weer aan jou, Leon.
Dank u wel, André. Je hebt nog even resumerend, maar ik denk, wil je hier nog iets van oppikken?
Nou, het was vooral of er nu nog vragen zijn. Maar ik kan hem nu ook resumerend pakken. Wat jij wil.
Maar er zijn natuurlijk best wel wat vragen binnengekomen. Een van de vragen die binnenkomen zijn, kan ik zelf wel beantwoorden. Dus we vragen of het wel handig is om in deze tijd opdracht op de markt te zetten. Nou, we krijgen heel veel berichten van aannemers dat ze juist nu merken dat juist de opdrachtenstroom stilvalt. En dat dat het grote probleem is. Dus als we nu opdrachten, ook voor kleine opdrachten, op dit moment op de markt gezet kunnen worden, dan is de markt daar heel erg mee gediend. En een andere vraag die binnenkwam, vond ik ook wel interessant.
Kan ik daar ook iets op aanvullen, Leon?
Uiteraard.
Want wat ik ook de laatste tijd heb gezegd tegen een aantal partijen, dat is echt eventjes gewoon om mensen aan het denken te zetten. Maar als je nu stopt met die stroom van projecten, wat je dan doet, is de mensen, de partijen die straks jouw projecten moeten uitvoeren, die gaan over de kling. En dan heb je niemand meer die jouw projecten uitvoert. Dus zelfs al benader je het vanuit puur je eigen positie, wat het beste is voor je eigen positie, je hebt uiteindelijk die projecten nodig. Je hebt die gebouwen nodig, je hebt die wegen nodig, je hebt die installaties nodig. En als je niemand meer straks hebt die het kan uitvoeren, dan ben je in de aap gelogeerd.
Uiteraard, en dat is inderdaad nu ook een probleem. Kijk, daar ben ik weer in beeld. Een andere vraag was, als je nu heel snel contracten op de markt zet, ja, dan spring je als het ware naar het diepe. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat je toch merkt van ja, dit gaat niet goed. We hebben daar toch wel 7 fouten gemaakt. Als je nou een clausule in een contract opbouwt, dat je nog in de beginfase uiteindelijk ook een ontbindende voorwaarde hebt vanwege het snel te markt zetten. Zie je daar mogelijkheden toe?
Absoluut. Ontbindende voorwaarden, opzeggingsmogelijkheden, absoluut. Zeker zolang je elkaar maar afkoopt en de partij van tevoren weet waar die aan toe is. Zoek hem alsjeblieft in dat soort oplossingen. Maak het natuurlijk niet te makkelijk. Hè, want anders is de rechtszekerheid van zo'n inschrijver die dan de opdrachtnemer is natuurlijk ook weer weg. Dus zorg wel dat het toetsbaar is. Dat het dus bijvoorbeeld komt dat je zegt, ja, achteraf zie ik dat er zulke gebreken staat in dit of in dat. Het werkt toch niet. Maar ja, absoluut. Ja.
Ja, en een andere interessante vraag, hè, ook wel logisch, is dat partijen op dit moment misschien wel moeite hebben met prijsvorming. Zeker voor langdurige contracten, want je weet niet hoe de wereld zich ontwikkelt en hoe het er een half jaar uitziet. Heb je daar misschien nog een reactie op?
Dat is een heel terecht punt, zeker ook omdat ik net natuurlijk heb opgeroepen om te overwegen om juist langdurige contracten in de markt te zetten. Wat je in dat geval kan doen, is dat je bijvoorbeeld gaat nadenken over een prijsopbouw waarvan je zegt van joh, ik werk met marktconforme prijzen. Die worden op de volgende manier vastgesteld, elk jaar, elk half jaar. En wij spreken de volgende standaard marges af. Dit is je standaard winstpercentage, je standaard AK, je standaard risico, het opslag, et cetera. Dan ja. Heb je daar net wat meer flexibiliteit.
Ja, en een andere vraag ook een beetje over de financiële positie van onze opdrachtnemers. De vraag of je niet ook sneller kunt betalen of misschien zelfs vooruit kunt betalen. Heb jij daar een reactie op? Sneller betalen,
absoluut.
Denk ik wel dat lukt, maar...
Aanbetalen, vooruit betalen, aanbetalen, waarom niet? Kijk, dat zie je bij sommige projecten zie je dat nog best wel gebeuren, waar voor grote installatie bijvoorbeeld vooruit besteld moet worden en de leveranciers, onderleveranciers zeggen ja, maar ik wil van tevoren betaald worden. Dat dan toch een stukje al aanbetaald wordt. Nou ja, breid dat bijvoorbeeld uit. En daar kun je overwegen om daar een bankgarantie tegenover te stellen. Hoewel een bankgarantie natuurlijk ook alweer de liquiditeit of de beschikbaarheid van de liquiditeit bij een aannemer kan drukken. Je kan ook zeggen, nou ja, dan wil ik wel een concerngarantie hebben voor die aanbetaling. Niet voor het geheel bijvoorbeeld, maar je zegt van puur voor die aanbetaling wil ik zekerheid in de vorm van. En dan je kan dat bespreken met de markt. Wat is haalbaar?
Ja, nou natuurlijk, ik krijg nog de opmerking binnen dat opzegclausules natuurlijk ook een stukje onzekerheid aan de markt kunnen geven. Dus daar moeten we natuurlijk wel voorzichtig mee omgaan uiteraard.
Ja.
Ik heb ook een vraag binnengekregen over die directieleveringen. Directieleveringen zou je natuurlijk kunnen vergroten, die zijn flexibel. Maar in welke mate kun je dat doen binnen een bestaand contract?
En bedoel je dan dat in het contract zelf?
Ja, ik denk in een bestaand contract, of wellicht ook dat je bij een nieuw contract de post van directieleveringen kunt vergroten om de flexibiliteit breder te maken.
Ja, houd natuurlijk wel rekening mee dat ook die directieleveringen zelf weer een aanbestedingsplichtige opdracht kunnen zijn. Dus dan is de vraag, verschuif je natuurlijk niet voor een deel dat probleem. Maar als dit betekent dat een project financieel beter haalbaar wordt voor een aannemer, ja, waarom niet?
Ja.
Je houdt wel natuurlijk rekening mee bij directieleveringen. In ieder geval op grond van de UWV geldt natuurlijk een ander risicoregime. Dus uiteindelijk draag jij als opdrachtgever veel meer risico's daar dan anders het geval is. Staat tegenover dat je daar dan weer geen risicopercentages over hoeft te betalen, et cetera.
Ja, dat begrijp ik. Ik ben even door de vragen aan het gaan, maar ik denk dat ik de highlights wel er doorheen heb. Dus zijn er nog onderwerpen die je zelf denkt van, hey, daar wil ik toch even wat aandacht aan geven?
Ik zit even te kijken naar die slide die je nu hebt opgezet. Nu doorgaan in plaats van stoppen, dat kan dus een enorme positieve impact hebben. En ik heb maar even het nieuwe initiatief van Bouw in Nederland hier aangehaald. Want ik vond dat wel een hele goede. En ik vind wat dat betreft ook wel de petities die de laatste tijd opkomen en de gezamenlijke brieven vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemersorganisaties. Uiteindelijk zitten we hier met z'n allen in hetzelfde schuitje. En wat we zagen bij de vorige crisis, en daar hebben we een half jaar geleden hadden we daarmee te maken, is na de crisis de beschikbare capaciteit bij aannemers, kennis en ervaring, noem maar op, was weggelopen of moest worden weggestuurd, in geval van ontslagen, et cetera, dankzij die crisis. Nou, vervolgens kom je dan weer in die opleving en dan zie je dat al die capaciteit dus weg is. Dus dan heb je opeens weer die enorme druk op de markt. Dus je krijgt echt zo'n heel erg sterk cyclisch systeem.
Ja, en ik zie dan ook, dan kun je wel eens pennywise zijn op de hele korte termijn, maar op de iets langere termijn heb je elkaar toch nodig. Ik heb zelf gisteren gezien bij een vergadering van Delftland ook, dat de daar bekende aannemers, die werken voor het Hoogheemraadschap, ook echt gebaat zijn bij een doorlopende contractenstroom. En daar, nou ja, ik denk dat het je positie als opdrachtgever ook ten goede komt. Als je dat nu doet, dat je daar nog vele jaren ook ja, een positief gevolg van hebt. Mensen werken dan graag voor jou als opdrachtgever.
Ja, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens. Twee gedachten in dat kader. Ten eerste, je kan natuurlijk nu altijd zeggen, ik gun nu een project, nu een contract, maar dat gaat pas over een jaar gaan we echt aan de slag. Of wanneer ik dit voor elkaar heb en dat voor elkaar heb. Dus dat je best wel wat op schoot en of ombindende voorwaarden erin zet. Het voordeel daarvan is, de markt kan in ieder geval ook aan zijn financiers laten zien. Moet je kijken, ik heb een opdracht, de stroom. Ik heb al business on the books voor over een jaar, over 2 jaar. Dat helpt ook al. Dat helpt ook al om zo'n financier steun te laten geven, ook richting aandeelhouders. Ja, dus dat is zeker. Ja. Er zijn wel wat dat betreft een aantal dingen te overwegen.
Ja, nou, ik zit nog even door de vragen heen te komen, maar ik denk dat we de highlights daarvan toch wel hebben gehad. Ik zie nu ook een vraag binnenkomen van ja. Sommige aannemers die zeggen ook, ja, het wordt nu juist moeilijker om ons werk te doen. En sommige mensen beginnen te praten over prijsverhogingen, ook al aan lopende contracten. Ja, dat wordt inderdaad ook wel heel erg moeilijk. Dat is een andere keerzijde van een medaille. Heb je daar een reactie op?
Nou ja, zeker waar je te maken hebt met prijsverhogingen bij lopende contracten, is altijd de vraag, wat is de juridische basis? Is de juridische basis ruimte die je hebt binnen het contract? Of gaat men juist voor onvoorziene omstandigheden, kostenverhogende omstandigheden, et cetera. Uiteindelijk is het iets, hè, en dan denk ik ook even heel erg na met vanuit de marktvisie, vanuit het McKinsey-rapport, ga in overleg met elkaar erover. Maar weet wel, hè, we hebben net over die wezenlijke wijziging gehad, onbeperkte hoeveelheid kostenverhogingen accepteren, ja, dat kan op een gegeven moment wel leiden tot een wezenlijke wijziging. Even los daarvan dat bijvoorbeeld bij waterschappen een heel belangrijk aspect is dat geld op een sobere manier wordt uitgegeven. Is dit dan nog sober? Hè, dan kun je wellicht gaan nadenken over situaties waarbij je zegt, weet je wat, misschien moet het betalingssysteem, de betalingsstructuur van een lopend contract aanpassen. Dat we sneller betalen, misschien wat eerder betalen. Maar ja, meer werk zonder meer toestaan, zonder enige contractuele onderbouwing of wettelijke onderbouwing. Ja, kijk, dat is natuurlijk wel een ding. Hè, jij gaf net al aan. Op het moment dat je laat zien richting de markt, ik ben een professionele opdrachtgever en ik sta voor de partijen en ik ben bereid mee te bewegen tijdens crisisgoed. Maar we zijn met z'n allen natuurlijk ook weer niet gekke Henkie aan de andere kant. Het blijft een zakelijke situatie aan beide kanten. En dan moet je gewoon allebei op wel een zuivere manier in blijven zitten. Maar ja, ja. Uiteindelijk, hè, ik zeg wel eens vaker, mensen zitten niet in de aannemerij omdat ze heel veel geld willen doen. Uiteindelijk het gros van de mensen zitten in omdat ze een passie hebben voor bouwen, een passie hebben voor gebouwen, het creëren van iets. Dus ja. Dat is natuurlijk
ja. En ik denk dat het ook natuurlijk zaak is om nu te kijken of we bepaalde opdrachten wellicht kunnen verkleinen en slimme opdrachten voor deze periode op de markt kunnen zetten, waar nu een win-win situatie bij gevonden kan worden. Juist omdat er nu veel minder verkeer is, veel veiliger gewerkt kan worden en dergelijke. Andrea, ik heb nog een vraag binnengekomen en ik weet niet of jij al bekend bent met de coronaclausules van Bouwen Nederland. Die worden even aangehaald en daarin, in die coronaclausules van Bouwen Nederland, wordt ook extra aandacht gevraagd over de onzekerheid. En dat kan leiden tot ook soms extra prijs. Dat zou ook natuurlijk kunnen. En natuurlijk ook hier en daar wat extra tijd. Maar ik weet niet of jij die al kent, of dat we daar straks nog even over kijken wat die clausules zijn.
Ik heb zelf nog niet in de praktijk mee te maken gehad. Wat ik zelf wel doe nu bij wat contracten waar ik op adviseer, zowel aan de kant van opdrachtgevers als aannemers, is dat ik in bepaalde situaties expliciet aangeef in het kader van een pandemie of in het kader van corona zelf. We weten gewoon nog niet wat de impact is. In dat geval wil ik inderdaad recht hebben op een extra vergoeding of in ieder geval extra tijd. Maar dat is natuurlijk wel, je moet het natuurlijk wel heel nauw definiëren. Want hè, waar je ook al mee begon, in sommige gevallen kan het ook juist een kans zijn. Hè, als er opeens veel minder vervoersstromen zijn, kun je veel sneller al onderhoud plegen, et cetera, zonder boetpunten of minder boetpunten, et cetera. Dus het formuleren ervan vereist wel de nodige aandacht.
Ja, nou heel fijn. Nou, de vragen, we hebben er al best wel wat behandeld. Er komen er nog heel enkele binnen, zo druppelsgewijs. Ik denk dat het tijd is om de nieuwe poll de wereld in te helpen. En dat is de afsluitende poll die we hebben geformuleerd. En ik ga even kijken of ik die nu kan openen. En dat is deze vraag. Even kijken of ik die in beeld kan krijgen. Ja, dat lukt volgens mij. En onze vraag is natuurlijk, hoe schatten u na dit webinar de mogelijkheden in om met uw organisatie projecten sneller op de markt te zetten? En ik zou willen vragen aan iedereen om hierin een keuze te maken. Dan weten we of u nou meer of minder mogelijkheden hebt. En eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ik zie dat ongeveer de helft al heeft gestemd. Dat gaat heel goed. Het is voor ons ook allemaal een beetje spannend, want deze software die is voor ons nieuw. Dus op meerdere manieren is het voor ons een première. Ik vroeg iedereen om nog te stemmen. Nou, ik geloof dat het merendeel al binnen is. Ik geef u nog 10 seconden om te stemmen. Ja, ik ga de poll sluiten. En dan zal ik nu de results met jullie gaan delen. Share results. Kijk eens. 37% denkt toch dat er meer mogelijkheid dan iemand wist. Nou, dat is mooi meegenomen dat gebeurt. Ook veel mensen bleken al goed op de hoogte. Nou, dat is ook een goede bevestiging dat je dat al weet. En ook een aantal mensen denken van ja, helaas, er is wat minder mogelijk dan ik hoopte. Maar zelfs dat is winst. Want het is natuurlijk geen Wild West waarin we zitten. Het blijft een juridisch kader. En er blijven gewoon regels gelden. Dus wat dat betreft, er zijn dingen waar we ons aan moeten blijven houden. Toch 37% mensen die meer mogelijkheden zien dan van tevoren. Andrea, heb jij daar ook nog een reactie op?
Ik deel jouw reactie helemaal. Maar vooral als jurist die toch ergens van nature pessimistisch ingestoken zijn ten aanzien van de laatste. Het is inderdaad geen Wild West. Dus dat is ergens natuurlijk jammer, maar tegelijkertijd, hè, binnen de kaders die we hebben, moeten we werken.
Ja, nou, dan komen we een beetje aan tegen het einde van deze presentatie, of dit webinar. We hebben er een dik uur over gedaan. Ik denk dat dat best wel knap is van iedereen. Ik zie dat het aantal deelnemers nauwelijks is gedaald, dus daar prijs ik mezelf ook gelukkig mee. Nou, iedereen natuurlijk bedankt voor uw aanwezigheid. Na afloop van dit webinar krijgt u nog een klein evaluatieformulier, want we zijn natuurlijk ook verder heel benieuwd hoe u dit heeft ervaren. Deze eerste webinar uit een hele serie van Piano. Ik raad u ook echt aan om de site van Piano in de gaten te houden. Daar zullen we wat highlights van deze slides ook laten zien. Dan kunt u überhaupt veel informatie zien. En als u überhaupt de presentatie of de pagina van Piano opent, dan ziet u bovenaan al meteen een button waar je meteen een corona dossier krijgt, waar u uw vragen wellicht al beantwoord zien. In ieder geval ontzaglijk veel informatie vindt. En natuurlijk kunt u ook Andrea Tjouw zelf proberen te bereiken, of mij op mijn adres bij de TU Delft. Andrea, heb je nog ruimte voor een paar laatste woorden om iedereen mee te geven?
Nou, laat ik vooral iedereen bedanken, inderdaad, dat iedereen online is gebleven, wat natuurlijk al heel, heel prettig is. En voor de vragen, goede vragen. Dus ja, ik hoop echt dat dit jullie, voor zover jullie natuurlijk niet al voornemens waren om te versnellen, dat dit wel even wat helpt daarbij.
Ja, en ik roep ook iedereen op om goed naar elkaar te blijven luisteren. Ook tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Elkaar goed proberen naar te luisteren en elkaar begrijpen. We weten eigenlijk ook dat al een heleboel conflicten kan vermijden. En dat het verplaatsen in de ander, dat helpt. André heeft dat ook al net even genoemd. Kleine foutjes in een aanbestedingsdossier. Kijken of je die nog kunt ondervangen en dergelijke. Het moeten natuurlijk niet echt blunders zijn. Maar kleine foutjes. Op dit moment moeten we toch een beetje mild met elkaar zijn. Andrea, zullen we er een punt achter zetten? Dan dank ik iedereen en wellicht tot de volgende webinar. Dag.
Yes, dag. Doei.